Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, het derde hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met het einde, Handelingen 3. Noemde u als onze schriftlezing Handelingen 3. En dan lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. Omtrent de uren des gebeds zijnde de negende uur. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Petrus sterk op hem ziende met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde, en ging met hen in de tempel wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijn. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen. Wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als zij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en het begeer dat u een man die in doodslagen was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in u aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, omdat uw zonden mogen uitgewist worden, die de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit de broederen, gelijk mij, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel, die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft hem zelf een eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde, van uw boosheden. Tot zover de lezing van het woord van God. Weten de tekst voor de prediking van morgen kunt u vinden in Handelingen 3, vers 19. Handelingen 3, vers 19, daar lezen we het woord van God in onze tekst. Betert u dan en bekeert u, omdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. We schrijven als thema onder deze tekstwoorden de oproep tot bekering. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst de aanleiding voor deze oproep. Ten tweede de inhoud van deze oproep. En ten derde het doel van de oproep. Dus de oproep tot bekering, allereerst de aanleiding. Ten tweede de inhoud. En ten derde het doel. Gemeente, zou u zich in de hemel vervelen? Als je in de hemel zou zijn, zou je dan wat te doen hebben? Is je leven nu gereed om naar de hemel te gaan? Of vind je nu allerlei dingen leuk en mooi die je in de hemel niet kunt doen? Als dat zo is, dan heb je verandering nodig. Als je nu niet naar de hemel toe kunt gaan, en dan zul je als je sterft er ook niet zijn. Als je nu het leuk vindt om verkeerde dingen te doen, die God niet goed vindt, dan zul je ook niet straks bij God in de hemel zijn. En die verandering, dat noemen we bekering in de Bijbel. De verandering van je hart. Dat is om je gereed te maken voor de hemel. Kijk, het leven door worden de kinderen van de Heere veranderd. Gereed gemaakt om God te ontmoeten. En dan moet er heel veel in ons sterven. Verkeerde verlangens. Verkeerde gewoonten. Zodat we andere gewoonten ervoor terugkrijgen. En dat we straks naar de Heere toe kunnen in de hemel. Bekering is nodig. Verandering. In de Bijbel is dat iets heel belangrijks. En bekering lezen we door heel de Bijbel heen. Eigenlijk de profeten hebben één prediking gehad, dat is: bekeert u. Terug te keren naar de wet van Mozes, de wet van de Heer. Dat ging niet vanzelf. Daar was iets, een werk van God voor nodig. Al hadden ze de wet ontvangen, dan hadden ze nog iets, het werk van de Heer voor nodig, de Heilige Geest die die wet in hun hart bracht. En daarom is heel die prediking samen te vatten als een prediking van bekering. En dat gold ook voor Johannes de Doper, die heeft gepredikt de bekering tot God. En de Heer Jezus heeft het gezegd: indien gij u niet bekeert, zo zult gij eens gelijks vergaan. Zonder bekering verga je. En dat is ook de prediking geweest van de apostel Petrus. We zien hem hier staan voor een heel grote groep mens. En hij preekt: bedert u dan en bekeert u. Ze hadden bekering nodig. Het lijkt eigenlijk op de omstandigheden van de Pinksterdag. Het tempelplein is volgestroomd, allerlei soorten mensen. Er heeft iets bijzonders plaatsgevonden. Het is nu niet de wind die de mensen bijeenbrengt, het geluid van de wind of vlammen van vuur of andere talen die de apostelen spraken. Het is iets anders gebeurd. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis denk ik wel. Er zat een man daar aan de poort, de schone. En er kwamen allerlei mensen voorbij en die man zat daar te bedelen. Hij kon niet lopen. Hij was kreupel. Hij had anders geen geld en hij hoopte dat hij daar wat centen zou krijgen. Wat geld zou krijgen omdat hij weer wat eten kon kopen. Hij vroeg een aalmoes. Misschien zie je dat ook wel eens. Op het station of in het centrum. Een bedelaar. Het is best een beetje eng. Er zijn een grote boog omheen lopen, maar dat hoef je niet te doen. Je kunt er gewoon gedag zeggen. En hoop dan dat hij wat van je krijgt. Dat het zo deze man ook, hij keek en hij zag, hij hoopte dat ze wat zouden geven. En ze stonden daar stil en ja, dan wordt het verlangen gewekt dat hij wat krijgt. Maar dan zegt Petrus en Johannes, die zeggen tot hem: zilver of goud, dat hebben we niet. Teleurstelling, geen zilverstuk, geen goudstuk. Maar we hebben alleen iets anders bij ons. Hebben we gekregen. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Dat is een grote schok. Voor die man niet. Die man die springt overeind, hij huppelt. De kreupele zal springen als een hert. Zoals Jesaja had beloofd, zo is het gebeurd in de tijd van de Heer Jezus en daarna. Waar de Heer Jezus komt, daar gaan kreupelen springen. Het is een grote schok niet voor die man, maar wel voor de mens. In de naam van Jezus. Die man is toch gekruisigd. Die is toch begraven, daar zijn we toch van af. Jezus is toch gestorven. Is hij dan nog aanwezig in de naam van, in zijn kracht, in zijn aanwezigheid? Wekt dat doden op? Worden daarvan kreupelen gezond? Die naam, dat is de schok. Die Jezus was toch gestorven? Of is hij nog steeds in ons midden? Werkt hij nog steeds onder ons? De geschiedenis lijkt wel op die van Handelingen. Handelingen 2. Eigenlijk hetzelfde patroon, we noemden het zojuist al even. Er gebeurt iets opmerkelijks. Een wonder. In Handelingen 2 was het dat ze in andere talen spraken. En hier een kreupele gaat lopen. Op zichzelf is dat niet het wonder. Het wonder is dat de Heilige Geest is gekomen. Het wonder hier is dat die naam van Jezus nog steeds levend is en krachtig. En die wonderen die roepen iets op. Die roepen emoties op, verbazing op, ontzetting op. Dat lees je in Handelingen 2. Er zijn niet al deze die daar spreken Galileërs. Ze werden twijfelmoedig en vroegen wat wil toch dit zijn? En hier in Handelingen 3 lezen ze ook in vers 10 dat ze verbaasd werden. En ontzet. En dan reageert Petrus in vers 12 van Handelingen 3. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen. Wat verwondert gij u over dit? En wat bent u verbaasd? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Dus er gebeurt iets en dan komt de verwondering. Verwondering. Een verwondering, dat is nog geen bekering. Ontzetting, verbaasd zijn over wat God heeft gedaan, dat is nog geen verandering van je hart. Je kunt verwonderd zijn over dingen, over een tekst of een vers. Dat is nog geen verandering. Dat kan wel het begin zijn. Dat zie je op de Pinksterdag. Ze waren eerst verwonderd en toen ging Petrus spreken. En alle waren verwonderd, maar niet alle veranderden. En dat zien we hier ook. Ze zijn alle verwonderd. Ze veranderen niet allemaal, wel heel veel. 3000 op de Pinksterdag, hier komen er nog 2000. En in Handelingen 4 is het weer verwondering. En dan komen we op een gegeven moment ook van de priesters tot bekering in Handelingen 6. Maar verwondering is dus nog geen vernieuwing. Kan wel iets aanleiding toe zijn, het algemene werk van de Heilige Geest. Voor het bijzondere werk van de Heilige Geest, dat je je hart ook verandert. Voor Petrus is dat de aanleiding om te gaan preken. Dat was het in Handelingen 2. Toen heeft hij gepreekt en uiteindelijk riep hij ze op. Bekeert u. En laat uw zonde afwas. Na die preek en ze vroegen wat moeten wij doen, mannenbroeders. Bekeert u. Nou, hier is het ook een preek en dan komt ook weer de oproep tot bekering. U hebt de Heer Jezus onterecht gedood en u moet zich bekeren, anders tegenover hem komen te staan. Bedert u dan en bekeert u. En de aanleiding voor deze oproep is niet alleen dat wonder, maar allereerst, allermeest de houding tegenover de Heer Jezus. En dat wordt in hele duidelijke tegenstellingen geschetst. Hoe God de Vader tegenover zijn Zoon staat. En hoe u tegenover de Heer Jezus staat. Petrus zegt, God de Vader heeft hem verheerlijkt. En u hebt hem overgeleverd en verloochend. Hij, de rechtvaardige, de heilige, hebt u gedood. U hebt gemeend dat hij een doodslager was. De vorst des levens hebt u gedood, welke God opgewekt heeft. De Heer ziet de Heer Jezus als de heilige, de rechtvaardige. Hij heeft hem opgewekt, hij heeft hem verheerlijkt. En u hebt het tegenovergestelde gedaan. U hebt hem verloochend, overgeleverd, gedood. Dus wat God het meest lief is, hebt u het meest schandelijk behandeld. En daar wijst hij op hun zonde, hun overtreding. En wat heeft God nu gedaan? Hij heeft door zijn naam deze lammen laten lopen. Dat wonder, dat is een teken. Het is een illustratie dat de Heer Jezus de levende is. En dat u fout zit. U moet veranderen. U moet anders denken over de Heer. Over God, hoe God tegenover de Heer Jezus staat. En hoe u tegenover de Heer Jezus staat. U hebt verandering nodig. Dat is de aanleiding hier om te preken de oproep tot bekering. En niet alleen zij hebben verandering nodig, ook wij. Wat heeft de Heer Jezus duidelijk gemaakt toen hij zei, indien gij u niet bekeert, zo zult gij al eens gelijks vergaan. Bekering, echte bekering. Paulus heeft dat ook gepreekt, predikende de bekering tot God en het geloven in onze Heer Jezus Christus. En die bekering is voor iedereen nodig. Of wij koning zijn, of kind, of wij oud zijn, of jong. We hebben allen verandering nodig om bij God te kunnen zijn. De leraar en de leerling. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Hè? We hebben allen gezondigd. We zijn allebei de Heere weggelopen. En ook naar genade ondervinden we het ja des te meer. En dat we blijvend bekering nodig hebben. Dat er nog zoveel in ons is dat sterven moet. Dus die oproep tot bekering die komt tot ons vanmorgen. Tot ons allen. Betert u dan en bekeert u. Bekering. Wat is de betekenis van bekering? Wat is bekering? Bekering die moet echt zijn. Die moet van God zijn. Je kunt allemaal wel veranderen, maar is dat ook bekering? Je kunt dingen nalaten, maar is dat ook geschikt worden voor de hemel? Wat is bekering? Ik hoop dat u, dat jij daar wel eens over nadenkt. Wat is nou echt? Wat is dat nou? Ik hoop dat u mag zien om u heen wat dat is. Wat dat betekent, wat dat met mensen doet, wat dat met jongeren doet. Als God in het hart werkt. Wat is de inhoud van de echte bekering? Hier worden door Petrus twee woorden gebruikt. Betert u dan en bekeert u. Daar staan we nu bij stil, die twee woordjes eerst. Betert u dan. Je zou je kunnen denken, betert u, dat betekent je doet het al wel goed. Je moet nog wat beter. Je bent al wel goed bezig, maar het moet nog een stapje beter. Nou, zo zouden we het zelf uitleggen, hè? Dat ligt ons wel. Dan zijn we niet helemaal verkeerd. Dan zijn we op de goede weg. Het moet nog iets beter. Maar dat betekent het niet. Want de Bijbel zegt, wij zijn niet goed. Er moet iets veranderen, helemaal. 180 graden. Betert u dan? Het woordje staat hier in het Grieks metanoia. Dat is veranderen van gedachten. Je moet anders gaan denken. De bekering is iets in je hoofd. Hoe je over dingen nadenkt. Of hoe je over God nadenkt. Of God heel ver weg is. Of dat hij heel dichtbij is. Dat is heel anders. Hè? Dat maakt heel veel uit. Hoe je naar je werk gaat. Hoe je in het leven staat. Of God heel dichtbij is. Of heel ver weg. Dat is bekering. Komt God dichtbij. Komt zijn woord dichtbij. Niet op een afstand, maar het raakt je ineens. Dat verandert in je gedachten. Want God is dichtbij. Maar dat ga je ook zo zien. En wie is die God? Is dat een hele boze God? Of juist een hele lieve God? Vindt die God alles verkeerd of vindt hij alles goed? Daar ga je over nadenken. Een verandering in je gedachten. Verandering in je nadenken over de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus is. Of die er voor jou is of niet. En anders nadenken over jezelf. Of je nog wel goed bent. Of dat er eigenlijk maar heel weinig deugt. In de ogen van God. Of je de Heer Jezus nodig hebt of niet. Of je helemaal van hem afhankelijk bent. Om de hemel binnen te gaan. En voor vergeving of niet. Dus het is iets innerlijks. Verander je denken. Dat is het eerste woordje. Anders gaan nadenken. Niet meer naar de structuren van deze wereld. Wat de wereld voor een mooi leven ziet. Maar wat God een goed leven acht. En je dat gaat zoeken. Dat is bekering. Bid het u dan. Ga anders denken. Heb berouw. En het tweede woordje, bekering, staat hier epistrefo. Dat mag je natuurlijk vergeten. Maar dat epi, dat is omkeren. Strefo, keren, omkeren. Dus nadat je anders gaat denken, dat je ook anders gaat gedragen. Het zit meer in het gedrag. Het ene zit meer in je hoofd, het andere zit meer in je doen en laat. Je doen, je doel van je leven. Dat wordt anders. Zo langzaam en zeker of ineens heel duidelijk. Dat is niet het belangrijkste. Maar dat het anders gaat worden. En dat het steeds weer anders wordt. Dat je gebogen wordt naar God toe. Dan kom je anders in het leven te staan. Dan gaan mensen merken zelf. Voel je dat ook wel. Maar anderen gaan het vaak nog eerder zien dan jezelf. Het illustratie hierbij, bij bekering, is vaak de verloren zoon. Dat is een prachtige gelijkenis. Wat gebeurde er met die man? Die jongen ging weg. Dat is een beeld van ons allen, in het bijzonder van de openlijke zondaar. De tollenaren en de zondaren die aan de voeten van de Jezus zaten. Weggelopen bij God. En toen hij daar in dat vreemde land zat, begon hij gebrek te lijden. En toen begon hij na te denken. En toen dacht hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed. En ik verga van honger. Hij ging anders denken over zijn vader. Ik dacht, nou bij mijn vader mag je van alles niet. Ik wil het vrije leven, genieten van het leven. Ik ga er vandoor. Met mijn vrienden eten, drinken, vrolijk zijn. Maar toen ineens daar, toen hij gebrek begon te lijden, toen ging hij anders denken over zijn vader. En daarna ging hij terug. Toen kwam hij eerst, beet het u, als het ware. En dan kwam de bekering. Al horen die twee natuurlijk bij elkaar. Die oudste zoon daarentegen, die was wel heel erg bij de vader, maar die dacht toch niet goed van zijn vader. Want u hebt mij nooit een bokje gegeven, zei hij. En u ontfermt zich over mijn broer, dat moet u niet doen eigenlijk. Kunt u beter over mij ontfermen? Dat waren de fariseeërs, type daarvan. Die vonden niks dat de heer Jezus met tollenaren en zondaren aat. Hij kon beter met hen eten. Die dachten nog niet goed van de vader. Die moesten nog veranderd worden. Al waren ze zo dicht bij de vader, leefden als het ware in de kerk. Ze moesten ook nog wel anders gaan denken over God. En over zichzelf. En over de zondaren die tot de Heer Jezus gebracht werden. Bekering. Nou, hier gaat het vooral over hun houding tegenover de Heer Jezus in Handelingen 3. Ze hadden hem gedood. Zijn kind, Jezus, die God verheerlijkt had, die hadden zij overgeleverd en verloochend. Dus ze stonden helemaal niet goed tegenover de Heere Jezus. Ze hadden helemaal verkeerde gedachten van hem. En ook verkeerde gedachten over de wet. En deze Joden dachten door de wet zalig te worden. Ze maar bleven bij de wet, bij de geboden. Ze moesten daar anders over gaan denken. Dat ze verloren waren en dat ze alleen door Jezus gered werden. En ze moesten ook anders gaan denken over de apostelen. Over de mensen die tot geloof kwamen, dat waren geen afvalligen. Maar dat waren de ware Israëlieten. Die apostelen, dat waren geen vreemde mensen. Maar dat waren de kinderen van de Heer. Zijn gezondenen. Nu moeten ook wij veranderd worden. Hoe staan wij tegenover de Heer Jezus? Hoe staat u daar tegenover? Hier zie je heel sterk een tweedeling. Het is of het een of het ander. Het is of aan de kant van God, dat het zijn kind is, verheerlijkt, hem prijzen, of hem doden, hem verwerpen. Zo'n tweedeling die in de Bijbel steeds naar voren komt. En wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Maar hij kwam tot de zijne en ze hebben hem niet aangenomen. Het gaat zo'n scheiding als het ware door de kerk heen. Onder de horens valt de scheiding. Hoe staan we tegenover de Heer Jezus? Omhelst u hem? Verwerpt u hem? Vertrouwt u hem dat hij genoeg is voor uw zonde? Of wantrouw je dat? Het is of het een of het ander. Dat is heel helder, hè? Dat is ook heel scherp. Maar zo zal het zijn voor de rechterstoel van God als we daar staan. Hoe staat u tegenover mijn zoon? En dan valt de scheiding die hier in de kerk valt, valt daar definitief. Het heeft alles te maken met bekering. Je kunt denken dat je de Heer Jezus al lief hebt. En dat jij je gelooft. Je gaat naar de kerk en... Maar als je anders gaat denken over God, dat God de zonde serieus neemt, dan is het heel moeilijk om Jezus te omhelzen, aanvankelijk. Als je ziet op jezelf, in ieder geval. Want wat deugt er van ons? Hoe anders zijn wij dan de heiland? Het zijn onze zonden die hem aan het kruis hebben laten nagelen. Dan de prediking van de algenoegzaamheid van Christus offer. Dat moet je enerzijds liefelijk. En dat je daarna verlangt. En anderzijds, wie ben ik? Als je geweten je aanklaagt. Dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt. Dan is geloof een gave van God. Dat geeft God ons. En dan is het wonder dat je hem omhelst. En de toevlucht tot hem neemt. Als een knecht door schuldbesef getroffen en verslagen. Als je geweten je aanklaagt. Dat je zo vlucht tot de Heer. Dat is het echte geloof. Het ware geloof. Dus al is het dat alles maar aanklaagt. Dat ik nochtans in Christus rechtvaardig ben voor God. Verandering van denken over jezelf en over de Heer. Over jezelf als een mens die de zonde doet. Gekozen heeft. Die tegen God gekozen heeft. En toch bij de Heer welkom is. Omdat je anders gaat denken over God. Hoe staan we tegenover de Heer Jezus? Hoe staan we tegenover de wet? Dat verandert. Want die wet is geen middel tot zaligheid. Het is niet dat we daardoor zalig worden. Dat denkt het vlees wel. Als je ontwaakt. En je gaat God zoeken. Dan zeg ik nou, als ik nou dit doe en dat doe, dan kom ik vast wel wat dichterbij. Maar het zijn niet onze veranderingen, onze bekeringen die ons bij de Heer brengen. Het zijn niet onze tranen die ons redden. Dat is niet de grond, de wet is geen weg tot de zaligheid. Die weg die breekt af. De wet die doodt, het is de genade die levend maakt. Je gaat anders nadenken over de wet. Dan ga je de veroordelende kracht kennen, toestemmen en zelfs lief krijgen. Omdat je het leven zoekt bij de Heer Jezus. Hoe staan we tegenover de wet en tegenover andere mensen? Dat we mensen veroordelen. Niet het gedrag, maar de mensen zelf. We hebben overal onze mening over in de kerk. Over avondmaal en avondmaalgangers. Maar dat je allereerst jezelf veroordeelt. Anders komt te staan tegenover die mensen die de Heer Jezus belijden. Dat gebeurde bij deze mensen ook die bekeerd werden. Anders kwamen ze te staan tegenover de gemeente, tegenover de gelovigen. Bekering. Bent u bekeerd of beter, kent u deze bekering? Anders ging nadenken over de Heer, over de Heer Jezus, over jezelf, over anderen. Als we meer dogmatisch daarnaar kijken, bekering. Wat is bekering? Dat is een hartgrondige verandering. Dat is een verandering in je hart. Die maakt dat je anders gaat nadenken en anders gaat leven. Dat is het werk van de Heilige Geest in ons hart, die hij werkt door de prediking. Als het woord uitgaat en een oproep klinkt, dan is dat niet omdat wij nog wat kunnen, maar omdat de Heilige Geest dat werkt. Hij werkt door de vermaning, door het onderwijs over de bekering, werkt God de bekering. Zoals Dort het zegt in artikel 3:4, hoofdstuk 3:4, artikel 17. Wij roepen de mens op tot bekering, niet omdat we wat in u veronderstellen, maar omdat we daartoe geroepen zijn. En weten dat God door zijn geest dan de bekering in ons leven werkt. Dan verandert hij ons hartgrondig. Niet voor een tijd, maar definitief. Dan wederbaart hij ons. Catechismus die beschrijft de bekering als een vluchten van de zonde. Een droefheid over de zonde. En een vreugde in God door Christus. De bekering wordt hier niet omschreven in ervaringen. Maar in haar wezen. Dat is ook heel belangrijk. En ervaringen kunnen verschillend zijn. Heel de Bijbel maar door in de ervaringen van bekering. Of wat iemand in de wereld heeft geleefd en ineens teruggetrokken wordt, dan is het vaak heel diep en uitgrondig. Dan wordt de zonde zeer diep beweend, omdat er zeer veel gezondigd is. Als wij in de kerk, als het ware lieflijk, of zoals Brakel noemt, meer evangelische wijze tot verandering komen, dan gaat het meer geleidelijk aan. Maar het wezen is hetzelfde. Dus het gaat niet om de mate, om bepaalde ervaringen, maar over de aard, het wezen mogen kennen. Dat is belangrijk. Want anders worden de kleingelovigen die geleidelijk aan tot bekering komen, onterecht aan het twijfelen gebracht. En dan scheiden we wat God niet scheidt. Wat is bekering? Laten we naar haar wezen kijken. Dat is allereerst kennis van de zonde. Dat is heel fundamenteel, kennis van de zonde. Omdat we anders God niet in zijn recht erkennen en zijn genade niet werkelijk begrijpen. Dan zeggen we: God is wel barmhartig en dus ik hoop en ik denk dat het wel goed komt. Maar zo is het niet. Kennis van de zonde. Dat we tegen alle geboden van God zwaar hebben gezondigd en niet één daarvan gehouden. En dat maakt dat je dus anders denkt over God en over jezelf. Kennis van de zon. Op zichzelf is dat niet het een en het al. In de Bijbel lees je ook dat er zijn die hebben uitgeroepen: ik heb gezondigd. Denk aan de farao. Toen Mozes bij hem kwam en er was weer een plaag geweest, toen riep hij uit: ik heb gezondigd. Maar hij veranderde niet. Je kunt wel eens zeggen: ja, ik heb echt verkeerd gedaan. Dat hoeft geen bekering te zijn. Herodes die zei het ook: ik heb gezondigd. En hij luisterde zelfs graag naar de prediking van Johannes de Doper. Een eerlijke prediking had hij toch lief en toch hij brak niet met de zonde. Dus kennis van de zonde, dat is nodig. Maar het is niet zo als je maar wat zonde kent, dat de bekering op zichzelf is. Er komt een smart over de zonde. Verdriet. Dus ik heb gezondigd, dat is één. Maar er is ook verdriet over. En dan ga je daar met dat verdriet ga je naar God toe. Degene tegen wie je gezondigd hebt, daar ga je naartoe. Dat je hem lief krijgt. En dat doet je des te meer verdriet. Zoveel tijd verspild voor de Heer. Ik heb er zoveel verdriet van. Heeft u dat? God is zo goed. En hij geeft me zoveel goede dingen, zoveel zegeningen. Maar wie ben ik voor de Heer? Had ik hem maar meer gediend, maar meer tijd voor hem gehad, besteed. Dat geeft een belijden van de zonde. Je vlucht naar de Heer toe en je schreeuwt het tot God uit. En je bidt om genade. Heer, wilt u mij vergeven? Met die zonde ga je naar God toe. Waar je vanuit jezelf met de zonde bij God vandaan gaat. Het kan ook wel lastig zijn. Hè? Als je verkeerde dingen gedaan hebt om dan je knieën te buigen. En dan denk je bij jezelf, dan ziet de Heer mij al wel weer komen. Hij zal me niet horen en toch wordt er naartoe getrokken. Dat merk je niet zo, maar dat is de geest die je dan trekt. Dat ga je later pas echt begrijpen of meer verstaan. Maar dan wordt toch naar de Heer toe getrokken in die echte bekering. En je schreeuwt naar God: Heer, wees me genadig. Zoals de tollenaar in het tempel. Hij stond zo ver, hij durfde zijn ogen niet op te heffen en toch riep hij het als het ware naar God toe. O God, wees mij zondaar genadig. Denk aan mij. Hij heeft gezondigd, het doet hem verdriet en hij vlucht ermee naar de Heer toe. En vervolgens wordt er ook mee gebroken. Dat is dat epistrefo, bekering. Dat je verandert in je gedrag, een andere koers in je leven. Dat je het niet aan vasthoudt. Denk aan een voorbeeld van een man die zat altijd te huilen als hij de christenreis las. En dat was natuurlijk heel mooi. Maar die dochter, die kon de christenreis niet zien. Dat vond ze helemaal niets. Dat riep haar bij haar verzet op. Waarom? Nou, omdat haar vader, die helde altijd bij de christenreis, maar hoe die met moeder omging, dat was niet om naar huis te schrijven. En dan snap ik wel dat die man heel hard huilde. Omdat hij zijn zonde wel besefte. Maar hij brak er niet mee. Dat kan je dan in de weg staan, hè, als ouder. Dat je tranen schrijft, heel veel emoties. Maar hij wordt niet gebroken met de zonde. Wat kan je dan de bekering, het zicht op bekering vertroebelen voor anderen? Echte bekering is ook een breken met de zonde. Dat is niet alleen schreien, huilen, wenen om de zonde, maar ook een breken met de zonde. En dat is niet volmaakt, ach was het maar waar. Maar het wordt wel zichtbaar. Hoor. Breken met de zonde, je krijgt een haat richting de zonde, een afschuw. Van de lauwe ingezonkenheid van je hart. En dat is eigenlijk de dagelijkse strijd voor Gods kinderen hier op aarde. Dus je wil heet zijn en je bent koud. Je wil dicht bij God zijn en je voelt je zo ver daarbij vandaan. Je wil levendig zijn en je voelt je zo dodig. Je wil vlug zijn als het ware en je bent zo traag. En dan krijg je een hekel aan het kwaad en de zonde in jezelf. Een haten van de zonde, dat is ook bij de bekering. Heeft u dat? Had u het maar meer, hè? Dat is waar. Het gaat niet om hoeveel, maar dat het er is. Dat het waar is. Bekering als een vluchten tot de Heer Jezus in zijn armen vallen. Of beter, door hem ontvangen worden en dat hij zijn armen om u heen slaat. Hem omhelzen, dat is bekering. En dat gaat niet zonder geloof. Het gaat hier niet over geloof in zoveel woorden. Maar bekering kan niet zonder geloof. Dat is een tweelingzusje. Die horen echt bij elkaar. Die kunnen we niet losmaken van elkaar. Bekering komt omdat we geloven in het woord. Als we horen over wie God is in het woord, dat we dat vertrouwen. Zeg, ja, zo is het. Niet mijn eigen gedachten. Als wat God zegt in zijn woord over ons, dan zeggen we, ja, zo is het. Dat is dus geloven. En dan komt bekering uit voort. Die twee horen bij elkaar. Je gelooft de ernst van de wet. Scherpte van de wet. Ook de ruimte van het evangelie. Dat is een vertrouwen. Het zijn als twee wielen van dezelfde as. Als de een draait, dan rijdt de ander ook. Geloof en bekering horen bij elkaar. Het gaat hier over bekering. Die bekering die hebben we nodig. Dat is ons duidelijk gemaakt. Ware echte bekering. Die bekering die moet echt zijn. Als we ons leven daarnaast leggen. Als we de bekering zo wat verwoorden. Hoe is het dan? Kunnen wij dan de hemel binnengaan? Hoe werkt God die bekering? We zeiden het dan door de oproep heen. Door ons schuldig te stellen. En te wijzen op Christus dat hij dierbaar wordt voor ons. Dat we vertellen wie God is. Vertellen wie de Heer Jezus is en wie wij zijn. Zo verandert de Heer ons. Van stap tot stap. Wat is daarvan het doel? Betert u dan en bekeert u. Waarom is dat nodig? Wel zegt Petrus, omdat uw zonden mogen uitgewist worden. U hebt bekering nodig omdat de zonden uitgewist worden. Het is wel een wat verbazingwekkende tekst eigenlijk. Hoe dat hier staat. U moet u zich bekeren, dan worden uw zonden uitgewist. Het lijkt een beetje Rooms eigenlijk. Als je nou je leven verandert, anders gaat nadenken over God. En je leven aanpast, je terugkeert naar de Heer, zoals de verloren zoon. Dan worden je zonden vergeven. Is dat niet waar Luther tegen gewaarschuwd heeft? Luther die probeerde dat. Hij probeerde anders te gaan leven. Opdat zijn zonden zouden worden uitgewist. Dat klinkt heel voorwaardelijk, zo gezegd. Eerst bekering. En dan... Het doel is daarvan dat je vergeving krijgt. Nou, u voelt wel aan, dat zou, moeten we het niet uitleggen. Maar zo zou je het wel kunnen lezen. Opdat uw zonden uitgewist worden, dus je hebt bekering nodig. Dat is ook waar. Paulus zegt dat later ook, zonder heiligmaking, zonder verandering, dat we heilig worden, veranderd worden. Kunnen wij niet naar God toe gaan? Bekering is onmisbaar. Jacobus zal het laten zeggen, laat het maar eens zien. Of je geloof echt is. Of je vergeving hebt, dan leef je anders. Toon het uit uw werken. Maar dit laat duidelijk zien dat zonder berouw, verandering van ons leven, is er geen vergeving. Dat zet een beetje een streep door mensen die zeggen van ja, ik heb vergeving en het leven maakt niet zoveel uit. Je moet in de vrijheid staan, een wereldse vrijheid. Je kunt alles gaan doen, want ik sta in de vrijheid. Ik geloof, dat is niet de vrijheid die de schrift leert. Dat is gebondenheid aan het woord. Dat is verandering van je hart. Dat wordt aan de vruchten gezien, of het geloof waar is. Dat leert ons ook in onze onderlinge omgangen. Als God zegt eerst bekering, berouw, voordat ik vergeef, dan mogen we dat ook naar onszelf toe en naar anderen toe halen. Is een berouw. Anders kun je heel niet vergeven. Als iemand niet met berouw naar je toe komt en hij heeft iets verkeerds gedaan, dan hoef je die andere niet te vergeven. Wel vergevingsgezind te zijn. Maar vergeven, dat kan niet. God vergeeft pas als er om gevraagd wordt. En nu weet ik wel, de Heer werkt dat ook, gelukkig wel. Anders zou er niemand zijn zonde vergeven worden. Maar dat is wel de orde van de Heer. Hij werkt berouw en dan vergeeft hij het. En zo mogen we het ook naar elkaar. Is er berouw? Je kunt een ander niet dwingen je te vergeven. Dan moet verootmoediging. En berouw, je hebt geen recht op vergeven. Een dader kan er niet van een slachtoffer eisen vergeven. Hij heeft verootmoediging en berouw. En een smeek om vergeven. En dat is genade als we mogen vergeven. Al is dat ook de roeping. Het is ook Gods genade die dat bewerkstelligt. Omdat uw zonden uitgewist worden. Totdat de tijden van de verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. De tijden van de verkoeling. Dat geeft aan, het is nu heet. Het is nu een strijd. De hitte van de strijd en straks komt de verkoeling. Wanneer komt die verkoeling? Als de Heer Jezus terugkomt. En hij gezonden zal hebben, vers 20, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Dus u hebt gezondigd, er is bekering, vergeving. En dan komt de Heer Jezus terug en dan komt de verkoeling. Het komt alleen hiervoor, de tijden van de verkoeling. Het veronderstelt dus dat we als gelovigen hier op aarde een strijd hebben. Hier in de hitte zijn. Houdt u niet vreemd voor de hitte van de verdrukking. Heeft u het wel eens warm? Ja, niet buiten, maar in de strijd. Dat het te zwaar is. Dat het diep kan gaan. Zoveel waar je boven kan komen wat niet naar Gods wil is. Tot Gods eer is. Zoveel ongeloof kan zijn in je hart. Wat een benauwdheid. De worstelingen krijg je dan als je God wil dienen. Tijden van de verkoeling. Soms zijn ze er al hier op aarde. Geen airco, maar als je in de kerk mag zijn. En dat het wat koel mag worden. Dat die strijd even licht van het avondmaal. Even tot rust mag komen. Even mag opademen. Tijden van de verkoeling. Hier een strijd. Straks de overwinning. Hier geen strijd, straks geen overwinning. Hier geen worstelingen, straks geen bevrijding. Tijden van de verkoeling. Wat zal het heerlijk zijn. Hè? Die koelte van de hemel. Die is het aangenaamste voor diegene die de grootste strijd heeft gehad. Hè? Hoe warmer het is, hoe heerlijker de verkoeling. Hoe heviger de strijd. Hoe aangenamer de kerkdienst. Toch? Ach, dat belofte woord ons verkondigd wordt. Ik heb de strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Bisschop Reil, die zat dus met een man die op het rijtuig, die man die leidde hem. Hij moest ergens naartoe. En bij elke bocht vloekte die man. En hij sloeg zijn paard steeds. En toen vroeg bisschop Reil, toen hij zei bisschop Reil, ik maak me grote zorgen om u. Die man zegt, ja, wat dan? Zo, hoe kunt u de hemel binnengaan? Wat zou u in de hemel moeten doen? Dat was jaren later dat bisschop Reil werd geroepen bij een stervende. En dat was diezelfde koetsier. En die zei tegen hem, die woorden die hebben mijn leven veranderd. Toen kwam er verandering in. En nu mag ik de Heer Jezus kennen. Maar de heerlijkheid binnengaan, dan wilde ik u dat nog zeggen. De gemeente, zou u van uw zonde willen verlost worden? Zou jij van je verkeerde verlangens verlost willen worden? Of zou je in de hemel vervelen? Dan zul je de hemel niet binnengaan. Dan zeg ik tegen je, bekeer je. Omdat je zonde uitgewist mogen worden. En weet je wat, alles wat God van ons vraagt, dat geeft Hij ook. Maar wel in die weg. Hij vraagt het. En wij hebben het niet. Omdat wij het bij Hem zullen zoeken. Alles wat God vraagt, dat geeft Hij ook. Anders werd het nooit wat. Maar dan wordt het zeker de lof van de Heer te vertellen. Bedert u dan en bekeert u. Omdat uw zonden uitgerust worden totdat de tijden van de verkoeling zullen gekomen zijn. En dan zal God alle lof ontvangen. Dan is de bekering af. En dan zijn we altijd bij God. Dan denken we juist van God en van onszelf. Tot de eer van Hem. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 32. Het vijfde en het zesde vers. Psalm 32 vers 5 wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Was een mel door domheid voortgedreven. En ook vers 6. Rechtvaardig volk verheft uw blijde klank. Psalm 32 vers 5 en 6. Thank you.
Amen.